Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst op de tweede paasdag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. Aan het einde van deze dienst zal een ontruimingsoefening plaatsvinden. We vragen u om na de dienst, na het handenschudden van de dominee en de ouderling van dienst, weer te gaan zitten en verdere instructies af te wachten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor kerkbeheer, één bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur en de andere bus is in april bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus-Jan en Antje Kiewiet in Oceanië. We zingen nu als voorzang Psalm 21, vers 1 en 13. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanmorgen mogen wij horen dat de God van Pasen troost, hou vast, biedt. Daar wist Paulus van, daar wist de anderen in de Bijbel van. En daar mag u ook van weten, dat die God van Pasen ook u wil vertroosten. En daarom beginnen we ook met een gebed, dat is de morgenzang. Waar dan ook gebeden wordt, troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Ons hart verheffen naar hem die helpen kan, de God van het leven. We zingen de morgenzang vers 5, 6 en 7. Troost gaat die God ons wil verlenen. Wat kunnen we dan beter in deze dienst beleiden dan zondag 1 van de Heidelbergen, waar gevraagd wordt, wat is nou je enige troost, je enige houvast in leven en in sterven. Dat mogen we met elkaar op deze tweede paasdag beleiden. En daarna zien we met elkaar uit de bundel Weerklank Psalm 94 en daarvan vers 9. Psalm 94 vers 9 uit de bundel Weerklank, nadat we met elkaar het geloof beleden hebben met zondag 1 van de Heidelbergen. Wat is je enige troost, je enige houvast in leven en in sterven? Dat ik tijdens mijn leven, en ook als ik sterven moet, niet van mezelf ben. Mijn lichaam en mijn ziel zijn van Jezus Christus, mijn trouwe zaligmaker. Want hij heeft met zijn kostbaar bloed volledig voor al mijn zonden betaald. En hij heeft mij uit de macht van de duivel verlost. En hij zorgt zo op die manier voor mij dat geen haar van mijn hoofd kan vallen als mijn hemelse vader dat niet wil. Hij zorgt zelfs zo voor mij dat alle dingen mij meewerken tot mijn zaligheid. En door de Heilige Geest laat hij mij zeker weten dat ik het eeuwige leven heb. En geeft hij mij de wil en ook het hartelijk verlangen om voortaan voor hem te leven. Amen. Verlichting met de Heilige Geest. Ja, Heer, dat mogen wij belijden van u. Dat u de God van vertroosting wil zijn. En dat hebben we nodig. In een leven waar van alles en nog wat kan plaatsvinden. Waar het allemaal niet zo gladjes hoeft te verlopen. Maar waar de stormen kunnen opsteken. En dat we dan in u, de God van Pasen, hou vast mogen vinden. Daar wist Paulus van. Daar weten al uw kinderen van. En geef dat wij er ook van mogen weten. Dat we die God van vertroosting mogen kennen. Omdat u een God bent die doden opwekt. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Als wij ten einde raad zijn, mogen we ons hart opheffen naar u. En mogen wij troost ontvangen. Omdat u een God bent van het leven. Omdat wij mogen weten dat u een God bent die ons niet wil laten ondergaan. Maar wil verkwikken met uw troost. Dat mogen wij vanmorgen horen. Dat mag Paulus ons voorhouden. Ja, dat houdt u ons vanmorgen voor. En geeft dat we zo mogen luisteren naar uw woord. Het ook ter harte mogen nemen en ook mee mogen nemen ons leven in en ons leven door. Want Heer, ook al zouden we er misschien nu nog niet zoveel aan hebben. En zou het nu nog wel eens te hoog of misschien wel te diep zijn. Maar juist in omstandigheden waarin wij vertroosting nodig hebben, houvast nodig hebben, mogen wij terugvallen op dat woord wat u ons gaf. Dat woord van vanmorgen, dat woord van gisteren, dat woord wat we elke zondag en elke keer met Pasen mogen horen. Laat dat dan ook echt neerdalen in ons hart. Dat we net als Maria ooit die woorden van u mogen bewaren in ons hart. En mogen overleggen. Dat ze als puzzelstukjes mogen vallen in ons leven, net op de momenten als wij die woorden van u nodig hebben. En dat kan morgen zijn, of volgende week, of volgend jaar. Maar geef dat wij iets mogen meenemen van uw woord, waar we steeds weer opnieuw troost uit mogen ontvangen. Hou vast dat het mag bieden. Heer, wees zo bij ons in het spreken, in het luisteren. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Want Heere, dat is onmisbaar. De Heilige Geest wil toch de Heer Jezus, de opgestane, die wil u, de God die doden opwekt, verheerlijken in ons leven. Laat uw Geest dan zo krachtig mogen werken dat we niemand anders zien dan Jezus alleen. En dat we onze harten op mogen heffen tot u die in de hemel is. En dan komen we niet bedrogen uit. Dan wilt u vanuit uw hoge hemel ons helpen. Naar ons omzien. En ons de troost bieden die we nodig hebben. Heere, gedenk ons in alle omstandigheden van ons leven. U kent ons hart voor hart, hoofd voor hoofd. De een maakt dit mee en de ander weer wat anders. De een heeft voorspoed, de ander heeft tegenspoed. De een heeft zorg en de ander dankbaarheid. Maar geef dat we in al die wisselende omstandigheden en al die verschillende omstandigheden toch mogen weten van die God die ons heel veel geeft aan zegen, maar ook heel veel biedt aan troost. Wilt u zo met ons meegaan op deze dag, in deze dienst, in alles. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen een gedeelte uit de tweede brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe. 2 Korinthe 1. Gisteren was meen ik 1 Korinthe 15, gisteravond aan de orde. Een heel bekend hoofdstuk uit de eerste Korinthebrief waar Paulus spreekt over de opstanding. Maar in 2 Korinthe 1, zomaar opeens komt er ook iets naar voren van wat die God van Pasen voor Paulus en ook voor ons wil betekenen. We zullen dat wel op het spoor komen. Maar we lezen 2 Korinthe 1 vanaf vers 1 tot 11. Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God en Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want we willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, we hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat u ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt, voor de genadegave die door velen tot ons gekomen is. Tot zover dit gedeelte uit die tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we willen stilstaan bij het laatste gedeelte van vers 9. 2 Korinthe 1, vers 9b. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Niet op onszelf vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Nou, gisteren was ik bij het paasfeest van de zonderschool. En ik denk dat veel kinderen die nu ook vanmorgen in de kerk zijn, daar ook waren. En dan heeft juffrouw Jacobineke verteld over dat aangrijpende verhaal dat Abraham zijn zoon moest offeren. Het zou je maar gebeuren. Dat was niet gemakkelijk voor hem. Maar hij vertrouwde op God. Hij had zo'n groot vertrouwen dat hij ervan uitging dat Isaac bewaard zou blijven. Hij zag dat niet, maar hij vertrouwde het wel. Nou, en vanmorgen gaat het om Paulus. Paulus die maakt ook heel veel mee. Eigenlijk net als Abraham. Maar die zegt, je moet op God vertrouwen. Niet op jezelf, maar vertrouwen op God die de doden opwekt. Als hij de Heer Jezus opgewekt heeft uit de doden, zijn eigen zoon, wat bij de mensen onmogelijk was, dan wil hij ook voor Abraham zorgen, voor Paulus zorgen. En ook voor jou, en voor mij, en voor ons allemaal. Zo'n God mogen wij verkondigen, en van die God mag je leven. Daar gaan we met elkaar over nadenken. Maar we gaan eerst met elkaar zingen, Psalm 130. Een lied van hoop en verwachting. Psalm 130, vers 3 en ook vers 4. Psalm 130, 3 en 4. zaterdag, maar het is niet mis wat Paulus heeft meegemaakt. Wat hij allemaal in zijn leven te verduren krijgt. Want ja, als je moet schrijven in dat gedeelte wat we gelezen hebben, ook zo vlak voor onze tekstwoorden. Als je moet schrijven dat je voor je besef een doodvonnis hebt ontvangen. Voor je besef een vonnis van de dood. Nou, dan is er heel wat aan de hand. Dat zeggen we niet zomaar. Dan is er wel iets in je leven gebeurd. Als je dat moet zeggen. Dat je voor je besef een doodvonnis ontvangen hebt. Ja, wat er nou eigenlijk precies gebeurd is in het leven van Paulus, dat is moeilijk te achterhalen, dat weten we niet. In ieder geval heeft hij heel veel meegemaakt. Maar hij heeft ook, en dat mag hij ook schrijven, hij heeft ook vertroosting ontvangen. Troost in al hetgene wat hij mee moest maken. Troost in verdrukking, zegt Paulus. Hij zegt, ook al is er sprake van lijden, hij spreekt zelfs over het lijden van Christus, waar hij ook in betrokken is. Wat ons overkomen is, zegt hij dan, ook is de vertroosting van God uit overvloedig geweest. Dat mag Paulus ook schrijven. Dus verdrukking en moeite en tegenslag, besef van een doodvonnis, maar gelukkig ook vertroosting, God die hem bemoedigt. En het mooie is dan ook, dat als hij zoveel troost van God heeft ontvangen, dat hij daarmee ook anderen kan vertroosten. Dat zegt hij ook, hè? Hij die ons getroost heeft in onze verdrukking, maakt het mogelijk om anderen die het moeilijk hebben, die verdrukking hebben, te kunnen vertroosten. God vertroost je, opdat je ook anderen zou kunnen vertroosten. Dat zie je heel vaak terug in de gemeente. Mensen die heel veel meegemaakt hebben, maar die ook hebben ervaren wie God dan voor hen wilde zijn, die willen dat ook heel graag doorgeven aan anderen. Als ze zien dat anderen het moeilijk hebben. Als ze zien dat anderen een diep dal door moeten. Dan mogen ze weten dat die God die hen vertroost heeft, ook die anderen wil vertroosten. Ook die anderen wil bemoedigen. Je bent als het ware een ervaringsdeskundige. Je hebt ervaren wie God voor je is. En je wil nu ook anderen die heel veel meemaken, daarmee vertroosten, daarmee bemoedigen. Diezelfde God die mij geholpen heeft, die wil ook jou helpen. Dat mag je in de gemeente ook aan elkaar doorgeven. Dat wil je ook heel graag, maar dat gebeurt ook heel veel. Maar goed, als je door zo'n diep dal heen moet, als je er doorheen moet, dan is dat best zwaar, moeilijk. En daar weet Paulus dus ook van mee te praten. Bij Paulus was het niet een heel kabbelend geloofsleven, waar het altijd maar goed ging en waar hij altijd maar voorspoed had. Er was bij Paulus niet een heel gemakkelijk geloofsleven, maar hij weet van lijden, van verdrukking, van tegenslag, van tegenstand. Hij zegt dat hij, dat schrijft hij hier, hij zegt dat hij uitermate zwaar het te verduren heeft gehad. En dan zegt hij zelfs boven ons vermogen. Dat ging boven zijn vermogen uit. Hij kon het eigenlijk niet aan. En wat zegt hij dan? Ik ging zelfs wanhopen aan mijn leven. Dat is wat? Wanhopen aan je leven. Dan zit je behoorlijk aan de grond, toch, hè? Als je zo de wanhoop nabij bent. Want je kunt soms zo aan de grond zitten dat je denkt, Heer, waarom nou toch? Waarom moet ik dit nou meemaken? Waarom zo'n zware weg? Waarom nou? Laat God dat nou allemaal in mijn leven gebeuren? Heeft hij mijn schouders wel goed opgemeten dat ik die last wel kan dragen? Het is veel te zwaar voor mij. Ik kan het niet aan. De wanhoop nabij. Zo spreekt Paulus hier. Ja, hij begint natuurlijk met hele hoge woorden. Hè? Dat is natuurlijk heel vaak aan het begin van zijn brieven. Dan zet hij heel hoog in. Dan zegt hij, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Hij zet heel hoog in. Halleluja, zo'n God mogen we belijden. Ja, ook op Pasen. Of juist op Pasen. Dan zingen we van die hooggestemde liederen. U zij de glorie, u zij al de eer. Prachtig, halleluja, lof zij het lam. Maar Paulus weet ook van Kyrie eleison. Hij weet ook van, Heere, ontfermt u zich toch over mij. In die weg die ik moet gaan, die verdrukking, dat lijden, die tegenspoed, die zorg. En wij kunnen misschien dat gevoel ook wel eens hebben. Dat je denkt, ik loop met een doodvonnis op zak. Nee, niet echt. Gelukkig niet. Maar wel dat besef, dat gevoel, net als Paulus, dat je een doodvonnis ontvangen hebt. Dat ervaart Paulus. Diezelfde Paulus die zo hooggestemd kan inzetten. Dat is toch niet mis, hè? Dan is er toch wel echt wat aan de hand in zijn leven. Hij was bang te moeden. En die last die op zijn leven gelegd werd, die was eigenlijk te zwaar voor hem. Dat ging boven zijn vermogen uit. Nou, wellicht dat u, dat jij er ook wel van weet. Want er zijn er ook onder ons die weten dat het leven heel zwaar kan zijn. En dat je misschien ook de wanhoop nabij bent. Dat je misschien zo'n zware last in je leven moet dragen, dat je denkt, hoe moet ik verder? Hoe moet ik verder? Je gaat er onderdoor. Je bezwijkt eronder. En dat je wellicht ook Paulus vanmorgen gelijk kunt geven en zeggen, ja, ik voel dat ook. Ik durf het eigenlijk haast niet te zeggen. Maar ik voel het ook een beetje als een doodvonnis wat ik ontvangen heb. Het lijkt wel dat ik niet verder kan. Nou, zo spreekt Paulus dus over datgene wat hij mee moet maken. Dat is toch niet mis, hè? Als hij zo die verdrukking ervaart, zo dat lijden ervaart, en dat het boven zijn vermogen uitgaat, en dat hij voor zijn gevoel een doodvonnis met zich meedraagt. Maar dan het wonderlijke, gemeente. Want ja, daar is het ook Paulus voor. Dan het wonderlijke. Dan gaat Paulus beschrijven, onder woorden brengen, dat dat blijkbaar een doel had. Dat God er een bedoeling mee had. Dat zie je niet altijd. Soms zie je dat pas achteraf. Maar Paulus gaat hier schrijven, het heeft een doel. God heeft er een bedoeling mee gehad. Welk doel dan? Welke bedoeling zou God daar dan mee gehad hebben in dat leven van Paulus? En wat voor bedoeling zou God er misschien mee hebben in u en jouw leven? Nou, wat zegt Paulus? Als hij dus dat beschreven heeft, al datgene wat hij meegemaakt heeft, die verdrukking, dat lijden, dat gevoel van een doodvonnis met zich mee te dragen, dan zegt hij, opdat, dat is het doel, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar dat we zouden vertrouwen op God. Niet op onszelf vertrouwen, maar vertrouwen op God. En blijkbaar was dat voor Paulus een gevaar. Paulus, hè? Kijk er tegenop, hè? Ik denk dat een gelovige. Maar zelfs Paulus, die kende in zijn leven het gevaar dat hij misschien op zichzelf zou gaan vertrouwen. Maar nee, dat nog niet. En dat gevaar kan er ook bij ons zijn, toch? Ja, als alles voor de wind gaat, dan denk je, nou, maar dan kan het leven wel aan, hoor. Groot vertrouwen in jezelf, je slaat je er wel doorheen. En althans, dat denk je. Dat denk je. Totdat de storm opsteekt in je leven en je door zo'n heel diep dal heen moet, ja, dan verpulvert dat zelfvertrouwen. Tot niets. Dan heb je niets meer in de handen. Dan heb je geen grond meer onder je voeten. Dat levensschip van je, dat dobbert zomaar daar op die golven losgeslagen van al die ankers waar je dacht het wel mee te redden. Maar je bent los. Je hebt geen houvast meer. Maar God wil dus daar wat mee leren. Hij heeft daar wat mee voor. Opdat je geen vertrouwen in jezelf zult hebben. Denken van, nou, ik red het wel. Ik hou mijn hoofd al boven water. Nee, maar dat je niet zult vertrouwen op jezelf, maar zult vertrouwen op God. God. Die les moest Paulus blijkbaar leren. Die grote apostel, die moest leren, ik moet niet op mijzelf vertrouwen, maar ik moet op God vertrouwen. Op hem alleen. Dat heeft Paulus geleerd. Heeft u het ook geleerd? Heb jij het geleerd? Hebben wij het geleerd? Om niet op onszelf te vertrouwen, maar op God. Want in hem is houvast. Hij is het vertrouwen waard. Hij wil je helpen. Hij is die enige troost. Hij is dat enige houvast. Zoek het bij hem. Daar gaat het om. Vertrouwen op deze God. En welke God dan? Op welke God mag je nou je vertrouwen stellen? Nou, dan zegt Paulus er iets heel bijzonders bij. Je zou er zomaar overheen lezen. Maar het is wel heel bijzonder om dat juist ook op deze tweede paasdag te onderstrepen. Want wat zegt Paulus? Je mag vertrouwen op die God die... Wat zegt hij dan? Die altijd helpt? Nee, die doden opwekt. Op die God mag je vertrouwen. Die doden opwekt. Nou, die God kennen we toch? Die God is ons verkondigd, juist ook op deze paasdagen. Dan horen wij van een God die doden opwekt. Ja, die zijn eigen zoon opgewekt heeft uit de doden. Dat was toch onmogelijk? Dat kon toch niemand geloven? Dat iemand die gestorven zou zijn, in een graf neergelegd zou zijn, dat hij na 3 dagen weer zou opstaan? Maar we mogen nu verkondigen een God die doden opwekt, die zijn eigen zoon opgewekt heeft uit de doden. En die opgewekt is, onze Heer Jezus Christus, is ook degene geweest die zelf doden opgewekt heeft. Als de Zoon van God die één is met zijn Vader, mocht hij zelf ook laten zien dat hij als de Zoon van God doden kon opwekken uit de doden. Lazarus, die jongeling te Nain, het dochtertje van Jairus. Er is een God die doden opwekt. De Zoon van God die doden levend kan maken. Zo'n God is er. Voor wie niets onmogelijk is. Wat boven ons vermogen uitgaat, wat wij niet meer aankunnen, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Voor God is er geen barrière. Voor God is er niet iets van, dat kan ik niet aan. Daar zie ik niet overheen, dat kan ik niet. Bij God is niets onmogelijk. Hij kan doden opwekken. Zo'n God is er. Deze God kent Paulus. En wat betekent dat dan voor Paulus? Als hij zo over deze God, over zijn God spreekt. Nou, hij sprak dus over zo'n doodvonnis, hè? Het woordje dood klinkt daar. Het vonnis van de dood droeg hij met zich mee. De wanhoop nabij. Ten einde raad, geen uitzicht. Maar, zegt hij, ik mag gelukkig weten van een God. Een God die doden opwekt. Die mij uit alle verdrukking, uit alle nood, uit alle zorg, uit tegenslagen kan verlossen. Zo'n God is er. Zo'n God kende Paulus. Zo'n God mocht hij verkondigen. En zo'n God mag er ook nu vanmorgen en ook op deze dagen van Pasen verkondigd worden. Opdat wij houvast mogen vinden, vertroosting mogen vinden in deze God. Want gemeente, God sluit niet aan bij onze mogelijkheden. Maar God overtreft al onze onmogelijkheden. Nogmaals, wat bij de mensen onmogelijk is, waar wij denken, hoe moet het nou verder? Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Mensen kunnen ons niet redden, maar God wel. Die God van Pasen, die God die doden opwekt, die zelfs zijn eigen zoon opgewekt heeft uit de doden. Bij die God is raad, bij die God is houvast, bij die God is troost. En dat geeft bij Paulus, als hij daarover schrijft, als hij dat ook wil meegeven, als hij dat ook vanmorgen wil meegeven, dat geeft bij Paulus verwachting. Dat geeft bij Paulus hoop. Dat geeft bij Paulus vertrouwen. Van deze God die doden opwekt, verwacht hij het. Op die God hoopt hij. Ik hoop in al mijn klachten op dat onfeilbare woord van God. Hij die doden opwekt. Zo'n groot vertrouwen heeft Paulus in zijn God. Ook al weet hij dus van het lijden. Ook al weet hij van die verdrukking. Maar hij weet ook van die God die troost biedt, verlossing geeft, helpt. En dan zegt Paulus, ja, dat doet de Heere God niet één keer. Of misschien twee keer, maar dan niet meer. Maar dat doet hij steeds, steeds weer opnieuw. Want Paulus zegt het, hij heeft het gedaan. Daar mag ik op terugkijken. Hij heeft het gedaan. En hij doet het nog. Hij blijft het doen. Dat zegt Paulus toch? In het volgende vers. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost. Daar mag hij van spreken. Dat is gebeurd. Dat is verleden tijd. Uit een groot doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. Nu en steeds. Op hem hebben wij de hoop gevestigd. Dat u ons ook verder, wat er ook gaat gebeuren, wat de toekomst ook brengen mogen, dat hij ons ook verder verlossen zal. Zult u dat vertrouwen hebben op deze God? Als je misschien nu ten einde raad bent, of dat je terug kan kijken in je leven, toen was hij er. Toen heeft hij me geholpen. Toen heeft hij me vertroost. Zou de Heere God dat dan in de toekomst niet doen? Dan blijft hij dat doen. Dat zegt Paulus hier. Hij zal ons verder verlossen. Dat is nou de God van Pasen. Dat is de God van onze hoop. Psalm 42 zingt het wel eens, hè? Of zingt het wel eens, maar dat wordt wel eens meegezongen in Psalm 42. Dan zingen we hoop op God. En dat zegt die dichter tegen zichzelf, hè? En die dichter van Psalm 42 was een dichter die heel wat mee moest maken. De golven en de baren komen over hem heen. Maar dan zegt hij tegen zichzelf, als dat levensschip van hem heen en weer geslingerd wordt, dan zegt hij, hoop op God. Gooi dat anker uit, niet in het schip zelf, maar buiten dat schip. Hoop op God, want, zegt hij, ik zal hem nog loven. En wat zegt hij dan? Wat zingen we dan? Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Menigvuldig. Niet één keer, maar steeds weer. Zo'n God hebben we. Hij was er gisteren, hij is er vandaag en hij is er morgen. Die God die doden opwekt, de God van Pasen. Dat vertrouwen mogen wij in God hebben. En nu zei ik zojuist dat gisteren dat verhaal verteld werd op dat paasfeest van de zondenschool van Abraham. Een aangrijpend verhaal. Komt altijd weer op je af, hè. Als je dan hoort dat Abraham, die had één zoon. Na lang wachten had hij die gekregen. De zoon der belofte. Uit hem zou een groot nageslacht komen. Hij had gelukkig die zoon gekregen. En dan geeft God hem de opdracht om die zoon van hem te offeren. Dat is toch enorm, hè. Als je dat moet gaan doen. Wat zal er door het vaderhart van Abraham heen gegaan zijn? Dan heet het gestormd. Gestormd. Een zware weg die hij moest gaan. Naar Moria. Zijn zoon die naast hem loopt. En die moet hij gaan offeren. En zijn zoon weet het nog ineens. En dat moet gebeuren. Ja, wij weten hoe het afloopt, hè. Als zo'n juffrouw dat verhaal gaat vertellen, je kent de Bijbel, dan weet je precies wat er gebeurt. Dan zegt de Heere God opeens, ja, dat mes, dat kun je in je zak houden, dat hoeft niet gebruikt te worden. En er is een ram daar in de struik, en we weten het allemaal wel. We kennen de Bijbel wel. Maar dat wist Abraham niet. Abraham wist niet precies hoe het af zou lopen. Maar Abraham, die vader aller gelovigen, die vader alle geloven, die had wel een heel groot en diep vertrouwen in God. En welke God? Nou, dat schrijft later de Hebreeënbrief schrijven. In dat bekende hoofdstuk, hoofdstuk 11, waar al die geloofsgetuigen genoemd worden, waar Abraham ook genoemd wordt. Wat voor vertrouwen had Abraham? Hij had een vertrouwen in God die de doden opwekt. Hij wist het. Ook al zou Isaac moeten sterven, al zou ik het mes echt moeten gebruiken, maar God is bij machten om mijn zoon op te wekken uit de doden. Want wat zegt de apostel in de Hebreeënbrief? Hij overlegde bij zichzelf, zo ging die richting Moria. Hij was met zijn gedachten er voortdurend mee bezig. Hij overlegde bij zichzelf dat God, zijn God, bij machten was hem, zijn zoon Isaac, uit de doden op te wekken. Zo'n groot vertrouwen had Abraham. In die God waar nu Paulus van zegt, die doden opwekt. Wat je niet voor mogelijk houdt, kan God. Dat heeft hij getoond bij Abraham. Dat heeft hij getoond bij Paulus. Dat wil hij ook tonen bij u, bij jou, bij ons. Want is Abraham met deze God bedrogen uitgekomen? Nee. Hij mocht gelukkig met Isaac weer naar huis toe gaan. Ook al is hij niet echt uit de doden opgewekt. Maar hij heeft hem als het ware alweer teruggekregen uit de dood. Want hij ging ook met een soort doodvonnis op zak richting Moria. Niet van zichzelf, maar een vonnis van de dood voor zijn zoon. Want je moet die jongen offeren. Dan moet hij dood. Hij liep met een doodvonnis op zak voor zijn zoon. Maar God heeft hem als het ware weer teruggegeven. Het leven. Hij mag verder. Nou, gemeente, zo'n God hebben we nou. Zo'n God mogen wij nu kennen. Zo'n God openbaart zich in de schrift. Zo'n God wil ook u en jouw God zijn. Verwacht het daarom. Dwars tegen alles in. Dwars tegen al die dingen in die in je leven soms heel zwaar kunnen zijn. Maar verwacht het van die God van Pasen. Hij die zijn zoon opgewekt heeft uit de doden. Die is ook bij machten om u en jou in alle omstandigheden waarin we kunnen verkeren. Dat doodvonnis wat we als het ware op zak hebben om naar verlossing te bieden. Dat is de vertroosting die God geeft. Ook als het gaat om datgene wat ten diepste soms ons het gevoel kan geven, hoe kan ik verder? Als je jezelf ziet tegenover God. En als je denkt van, ja, maar mijn ongerechtigheid, mijn zonde, kan ik wel voor God bestaan? Kom ik er wel doorheen? Als je door dat dal heen moet, door het dal van de dood heen moet, dat je denkt, maar ik moet verschijnen voor deze God. Kan ik dat wel? Kan ik dat wel? Dan wil dezezelfde God, die God van zondag 1, dan wil diezelfde God ons vertroosting bieden. Want hij heeft zijn zoon gegeven en die is opgestaan uit de doden en die heeft daarmee eeuwige verlossing teweeggebracht. Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald. Ik mag weten van verlossing. Ik mag weten van redding. Daar zingt die dichter van Psalm 130 ook van, hè? Daar mag hij hoop op hebben. Daar mag hij verwachting van hebben. Hij redt mij van al mijn ongerechtigheden. Zo'n God is er. die doden opwekt, die doden levend maakt, die ten dode opgeschrevenen, die dood zijn in zonden en misdaden, wil levend maken. Zo'n God is er. Dat geeft toch vertroosting voor nu en voor altijd. In dit leven, maar ook in het uur van sterven. Hou vast in deze God, die God van Pasen, die enige troost in leven en in sterven, om het eigendom te zijn van Hem. Deze God, gemeente, is het vertrouwen waard. Opdat, zegt Paulus, als je heel veel mee moet maken, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op die God die doden opwekt. Op die God van Pasen. Met deze God kwam Abraham niet bedrogen uit, en Paulus niet, en u ook niet. En jij ook niet, mij niet. Hij is het vertrouwen altijd waard. Amen. Wij zingen nu met elkaar Psalm 27, ook zo'n lied van troost en bemoediging. Psalm 27, vers 5 en 7. Daar gaat die dichter ook met zichzelf in gesprek. Ook als het gaat over datgene wat er dan belangrijk is. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En dan kan hij ook weer zingen, zo ik niet had geloofd dat in het leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. Psalm 27, 5 en 7. zullen met elkaar danken en bidden. Ja, Heer, dat bent u een bron van troost en licht, een bron van alle goed. Wanneer we bij onszelf niets meer kunnen aanboren, geen kracht meer in onszelf, geen houvast meer, het is duister, hoe moet het verder, wie ben ik, wat moet ik allemaal niet meemaken, dat we dan een bron mogen hebben in u. Een bron die niet opdroogt, maar die altijd u opnieuw datgene geeft wat we nodig hebben. Troost, licht, al het goede wat u wil geven. Want u bent de getrouwe en u wil uw kracht doen afdalen in onze zwakheid. Zo mogen we op u wachten, zo mogen we het van u verwachten. Zo mogen onze hoop stellen op u. Onze aangevochten ziel toespreken. En zeggen, hoop op God. Doe het toch. Gooi dat anker van de hoop toch uit. In dat betrouwbare woord van God. Gooi het uit in hem. Die doden opwekt. Bij wie niets onmogelijk is. Die door alles heen laat zien, zie hier ben ik. Ik ben uw God. Ik ben uw heil alleen. Vertroost ons daarmee. Steeds weer. En Paulus mocht inderdaad ervan spreken dat dat steeds weer opnieuw gebeurde. In zijn leven, maar ook in ons leven. Want u bent dezelfde. De omstandigheden kunnen misschien heel anders zijn dan bij Paulus. Hoewel we ons nog wel eens kunnen vergelijken met hem. En kunnen denken, wat Paulus meemaakte, dat moest ik ook meemaken. Maar zoals Paulus wist van vertroosting die hij mocht ontvangen en steeds weer mocht ontvangen, zo mogen wij dat ook weten. En geef dat wij ook anderen in de gemeente, in onze omgeving, dat we anderen daar ook mee mogen vertroosten. Zo ook echt gemeente zijn voor elkaar. We kunnen soms heel veel over elkaar zeggen. En de een weet dit van de ander. En de ander weet wat anders van de ander. Maar geef dat wij mogen spreken tot die ander. Van de troost die we ontvangen hebben van God. En als we zien dat die ander het moeilijk heeft. Dat we op een of andere manier die ander proberen te bereiken. Hoe dan ook. Maar dat we doorgeven wie u bent, wie u wil zijn ook voor anderen. En dat dat verwachting mag geven. En dat we zo samen als gemeente mogen leven dicht bij u. Mogen leven dicht bij die bron. En dat we anderen ook mogen verwijzen naar die bron. Als we zelf die bron gevonden hebben, dan willen we ook heel graag dat die anderen zich mogen laven aan diezelfde bron. Heer, we danken u dat u zo een gemeente geeft die elkaar mogen bemoedigen, samen gemeente mogen zijn, samen mogen leven van die ene God die doden opwekt, die God van Pasen. Heer, wees met ons. Deze dag, deze week, ook als we toeleven naar de belijdenisdienst, volgende week zondag, we danken u dat we daar naartoe mogen leven, dat er 10 jongeren zijn die hun jawoord hier in de kerk mogen uitspreken. Geef ons een goede voorbereiding, een goede dienst ook. Maar wilt u ook hier in de kerk zijn als komende vrijdag de rouwdienst er is? Geef dat dan woorden van troost en bemoediging mogen klinken. De vertroosting die u Mac gaf, dat er ook anderen mee vertroost mogen worden. Dat diezelfde God die hij mocht leren kennen, ook de God van anderen wil zijn. Dat er iets van uit mag gaan. Dat mensen u daardoor mogen zoeken, ook als ze u kwijtgeraakt zijn of u niet kennen. Maar dat ze die God van Pasen, die God die doden opwekt, mogen leren kennen. Heere, wilt u zo ons gedenken. In alle omstandigheden van ons leven. U kent ons. U weet hoe zwaar ons leven misschien kan zijn. Wat voor lasten er op ons leven kunnen drukken. En ook al zijn ze er nu nog niet, Ze kunnen er zomaar op eens zijn. Maar geef dat we dan mogen weten dat u een God bent die vertroosting wil bieden, houvast wil geven. En dat we zo dicht bij u mogen leven, dat uw kracht dan in onze zwakheid wordt volbracht. En dat we mogen leven van uw genade alleen. Zo mogen we het aan u vragen. En hoor ons in de naam van hem die u altijd hoort. Die nu op dit moment ook pleit op zijn volbrachte werk. Hij die opgewekt is uit de doden, de levensvorst. En hij die vanuit de hemel dat leven wat hij verworven heeft, ons ook wil geven. Het houvast wil bieden wat wij nodig hebben in leven en in sterven. Laten we het eigendom mogen zijn van hem die getrouwen zalig maken. Hoor ons om zijnentwil. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gave te geven. U hebt gehoord waar het voor is. Heer, de zegen nu in uw gave van nu en ook straks. Als u daar nog tijd voor krijgt, als je met de ontruiming misschien nog ineens meer langs de collectebussen mag gaan, weet ik niet hoor. In ieder geval dat ook in uw gedachten aanbevolen. En dan zingen we het ook aan op Psalm 145 en daarvan vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend, soms huilend, de wanhoop nabij tot hem vlucht. 145 vers 6. gaande heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.